Liefde gemeente, namens de kerkraad delen wij u het volgende mede. Dinsdagavond om 19:30 hoopt de kerkraad weer te vergaderen. We mogen ook de tweede huwelijksafkondiging doen van Arnoud Krijger en Lisette Droger. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden aanstaande vrijdagmiddag om 23 april en dan om 14:00. En ik mag het misschien zo wel zeggen, namens het bruidspaar zou ik ook de hele gemeente willen uitnodigen om ook samen te komen, om met het bruidspaar ook Gods zegen te vragen over hun huwelijk. Dan tenslotte, de kerkraad heeft gisteren de schriftelijke uitspraak van de klasses ontvangen naar aanleiding van de brieven uit het midden van de gemeente. De kerkraad hoopt u aan het begin van deze week deze klassesuitspraak per brief te doen toekomen, zodat u daar ook zelf kennis van kunt nemen. De Heere verbindt er zijn onmisbare zegen aan. De collecten vandaag, de eerste voor de kerk, de tweede voor de bouwkas. En volgende week is de eerste collecte ook bestemd voor de kerk en de tweede voor kerkelijke kassen. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stoken in het morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 103 en daarvan het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 103 en daarvan het zevende vers. Gemeente, willen wij ons ook deze morgen stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen het gebed uit Psalm 119, vers 10. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord, En dat zal vanmorgen zijn uit het slot van het evangelie van Johannes, namelijk het 21ste hoofdstuk, de versen 15 tot en met 25. Stellen wij ons dus eerst vanmorgen voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 119, het 10e vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Johannes 21, de versen 15 tot en met 25. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis, ge zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. En hij zeide wederom tot hem ten tweede malen: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? En hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. En hij zeide tot hem ten derde malen: Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij den derde male tot hem zeide, hebt gij mij lief? En zeide tot hem, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En Jezus zeide tot hem, weid mijn schapen. Voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandelt al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende zeide hij tot hem, volg mij. En Petrus zich omkeerdende zag de discipel volgen welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus zag, zeide hij tot Jezus, Heere, maar wat zal deze? En Jezus zeide tot hem, indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke zo zij elk bijzonder geschreven werden. Ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Amen. Gemeente, we willen samen het heilige aangezicht des Heren zoeken in gemeenschappelijk gebed. En we willen dan aan onze Marlene denken. Ook aan de leden van de werkgroep die in Roemenië zijn en deze week terugkomen. We willen ook het huwelijk van Arnoud en Lisette aan de Heren opdragen. En ook onze oude zuster van Wezel, die in de achterliggende week in Oude Tongen in Eb en Vloed is opgenomen. We mogen ook dankzegging doen met Eline Vilerius, die naar haar stageverblijf in India weer veilig thuis mocht komen. Zoeken we met elkaar het aangezicht van de Heere in gebed. Almachtige, heilige, maar in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, ook de genadige Heere. Vervul ons met diepe eerbied als wij tot u komen. En dan worden wij geroepen om uw aangezicht te zoeken. Maar wie zal kunnen bidden zoals het behoort? Dat was ook een worsteling voor de apostel. Dat hem deed uitroepen. Wij weten niet hoe te bidden. En geef dan dat we met hem mogen weten. Maar uw geest, uw heilige geest, bid in ons. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Heere, laat dat ook vanmorgen in ons gebed de werkelijkheid mogen zijn. Dat u het zelf bent die ons dat gebed op de lippen legt. En de zaken van het gebed in ons hart. Heere, zo zoeken wij uw aangezicht. Als we op deze mooie lentedag samen mogen komen in uw huis. Laat er dan een stille verwondering in ons hart mogen zijn. We mogen hier nog bij elkaar zijn. U hebt ons hier nog samengebracht. We mogen weer aan uw voeten zitten. En u wilt vanmorgen nog die grote profeet en leraar zijn, om ons te onderwijzen in de weg van de zaligheid. En daarom bidden wij u, open onze oren. Geef ons een opmerkzaam hart, dat we dat woord van u mogen verstaan. Dat het als dat goede zaad in het hart mag vallen en het daar mag voortbrengen, vruchten der bekering waardig. En geef dan ook ons alles wat nodig is om dat woord recht te verkondigen. Bedien ons toch van boven. Open toch de schriften. Dat we dienaar mogen zijn van dat woord, dat goddelijke woord van u. En dat we niets anders zouden verkondigen dan dat woord. De volle raad Gods, in zijn breedte, in zijn lengte, in zijn diepte. Laat dat onze verwachting mogen zijn. Heer, zo zoeken wij uw aangezicht in het midden van de gemeente. En dan denken we ook aan het spreken van u in de natuur. Zo krachtig. Dat u alles lam kunt leggen. Dingen gebeuren die nog nooit gebeurd zijn. Vliegtuigen die al dagen niet meer kunnen vliegen. Heer, met al onze techniek zijn wij niet in staat om tegen het spreken van de natuur, uw spreken, ook maar iets in te brengen. Heer, en dan hebben we het gehoord dat in de wereld van de verzekeringen bij deze omstandigheden wordt gesproken over the acts of God. Heer, en wij bidden u, laat dat eens waarheid zijn. Laat de wereld zien dat dat handelingen Gods zijn. Dat u zich ook in het rijk der natuur openbaart als die almachtige God tegen wie niemand bestand is, Heer. En waar alles voor buigen moet, voor de schepper van hemel en aarde. O Heere, vervul ons dan ook met diepe eerbied voor u, de grote en almachtige Heere. Wij willen u ook dan heel in bijzonder bidden voor Marlene. U weet ook haar omstandigheden. Heere, het mag tot nu toe beter met haar gaan, dat we u daarin ook mogen erkennen. Sterk haar ook verder. Zegen ook de behandeling. Geef haar de vrede in het hart. De vrede met u. Dat ze daarin haar vertrouwen mag stellen. De Heere is mijn leidsman. En wilt u ook deze weg in haar leven daarvoor gebruiken? Dat ze dat leren mag. Om het alles van u te verwachten. Ook als de wegen soms heel donker zijn. Bedenk haar samen met haar vader en moeder, broer en zus. Bedenk ook aan haar oma, die zo ernstig ziek is. Mogen die ook aan u de Heere aanbevelen. Wij bidden u, wil gij haar voor en toe bereiden. Voor die grote godsontmoeting. En geef dat ze uit mag zien. Een heimwee in haar hart mag kennen. Om ontbonden te zijn. En bij Christus te zijn. Maar spaar haar ook nog. En dat is de andere zijde. Voor haar man en kinderen en kleinkinderen. En geef maar dat ze bidden mag. Niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. Zo willen wij ook gedenken aan de leden van de werkgroep. Die ook op deze morgen samen zijn in uw huis. Er ook een verbondenheid mag zijn tussen de gemeente in Aiora en onze gemeenten hier in Middelharnis. Dat ook die ontmoetingen gezegend mogen worden, beveiligd zo ook weer als ze terugkomen. We willen ook uw aangezicht zoeken voor het huwelijk van Arnoud en Lisette. Laat ze daar ook biddend naartoe mogen leven. Dat ze daar naar uit mogen zien dat u hun huwelijk wilt bevestigen met uw zegen. Als het onmisbare. Voor hun weg samen. Denk hen ook met hun wederzijdse ouders. We dragen ze aan u de Heere hartelijk op. We willen ook denken aan onze oude zuster van Wezel. U kent haar in haar hoge leeftijd. U hebt haar tot nu toe nog willen sparen en dragen. Maar ook het leven. De afbraak van het leven wordt voor haar werkelijkheid. En sterk haar ook nu zij in eb en vloed is. Andere omgeving, maar u bent toch overal, wilt u ook over haar leven waken. Wij bidden u ook voor het werk van de klasses, ook als er een uitspraak is. Heere, leer ons als gemeente daar ook onder te buigen en te vragen of u deze weg ook met ons wilt gaan. Ons daarin ook ondersteunen en sterken. Ook de middelen die aangewezen worden zegenen. Dat we het zo ook van u de Heer alleen mogen verwachten. En dat u begeren, Heere, wat samen hoort, brengt u toch samen. Heere, laat dus toch lieflijkheid en saamwind toch gevonden mogen worden. En dat is niet ons werk, Heere. Wij breken alleen maar af. Maar u, Heere, u bent toch, en dat zegt uw naam toch, die grote heelmeester, die helen kan wat wij niet helen kunnen. Heere, zo zoeken wij het ook, niet bij onszelf. Ook ten diepste niet bij de klasses, maar bij u, de koning van de kerk. Die grote opperherder, die toch waakt over uw kunnen. Door al de stormen heen blijft u de getrouwe. Dat we het daarom ook alleen van u verwachten mogen. We mogen u namelijk ook hartelijk dank zeggen dat u Eline weer in ons midden hebt teruggebracht. Heere, er ligt heel veel achter haar. Diepe indrukken. Ze heeft ook iets gezien van de nood in deze wereld. Van de ellende. Geef haar ook een bewogen hart, dat ook al deze ervaringen haar vormen mogen, om ook haar werk te mogen doen in de verpleging. Wat is het toch nodig dat we iets mogen kennen van de gestalte van de barmhartige Samaritaan. Om zo ook om te zien naar de nood van hen die om ons heen zijn. En dat kan alleen als we door u opgezocht zijn. Onze eigen nood hebben leren kennen. En u hebben leren kennen als die barmhartige. Om uit hem nu ook wederliefde tot onze naaste in nood te bewijzen. Heb dank dat ze weer veilig aan mocht komen. Sterk haar ook in haar studie. Zo komen wij met heel de gemeente voor uw aangezicht. Wees met de weduwen, de weduwnaren, de eenzamen. Zij die een kind verloren hebben. Broers of zusters, ouders. U kent de eenzaamheid. U kent het verdriet. U kent de pijn. Als we dat dan ook bij u de Heere mogen brengen. Wiens handen helende handen zijn. Dat we dan zo ook vanmorgen van u de Heere verwachten mogen. Ook in onze omstandigheden. Ook waar er zijn die lichamelijke moeite hebben. Langdurige ziekten. Psychische moeite. Wat kan er al niet zijn vanwege de zonde. Zo onze ogen mogen zijn op u. Om het ook vanmorgen van u, o grote koning, alleen te verwachten. Om Jezus wil vragen wat u. Amen. Gemeente, we wilden vanmorgen uw aandacht bepalen bij de ontmoeting van de Heer Jezus met Petrus aan de zee van Tiberias. En ik lees u daarvan in het bijzonder nog het 17e vers waar we het woord van de Heere lezen en hij, dat is de Heer Jezus, zeide tot hem, dat is Petrus ten derde malen, Simon, Jonas zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde malen tot hem zeide, hebt gij mij lief? En zeide tot hem, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. Gemeente, bij de verse 15 tot en met 17 schrijven wij Petrus op de leerschool van de Heer Jezus. En we letten dan op drie gedachten. Een beproevende vraag, een oprecht antwoord en een bemoedigende opdracht. Petrus op de leerschool van de Heer Jezus. En we letten dan op een beproevende vraag. In de tweede plaats op een oprecht antwoord. En in de derde plaats op een bemoedigende opdracht. Doch eerst gaan we daarvan zingen en wel uit Psalm 139, de versen 1, 4 en 14. We zingen met elkaar uit Psalm 139. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Waar zou ik uw geest ontvlien? En ook het 14e vers, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. En ondertussen krijgt u gelegenheid dus om uw liefdegaven te geven. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking, mijn klagen. Zingen we dat gemeente naar het amen van de preek uit Psalm 116 en daarvan het eerste vers. Johannes 21, de versen 15 tot en met 17 bepalen ons vanmorgen bij de Heer Jezus die Petrus op zijn leerschool neemt, hem een beproevende vraag stelt, uit zijn mond hoort een oprecht antwoord en hem een bemoedigende opdracht geeft. Petrus dus op de leerschool van de grote profeet en leraar van de kerk, de Heer Jezus Christus. Gemeente, het gedeelte waarin deze ontmoeting staat, begint in hoofdstuk 21 met deze woorden. Na deze openbaarde Jezus zichzelf en wederom de discipelen aan de zee van Tiberias. En als dan die ontmoeting heeft plaatsgevonden, dan eindigt dat in het 14e vers weer met dat opmerkelijke woord. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is. Dat woord openbaring, dat komen wij in het evangelie van Johannes op verschillende manieren tegen. Telkens weer ligt dat woord als het ware op. Helemaal aan het begin wordt er namelijk al van Johannes de Doper gezegd: ik ben gekomen om hem, dat is de Heer Jezus, aan Israël te openbaren. Dat was de roeping dus van Johannes om Christus te openbaren aan het volk Israël. De tweede keer dat wij dat woord tegenkomen is als de Heer Jezus dat wonder gedaan heeft te Kana, waarin hij water veranderd heeft in wijn. En aan het slot daarvan lezen wij: hier heeft hij zijn heerlijkheid geopenbaard. Daar maakte Christus dus bekend dat hij de Zoon van God was. Een andere keer dat wij dat woord openbaren tegenkomen is in Johannes 14. Daar zegt de Heer Jezus zelf: en ik zal mijzelf aan hen openbaren. En ook hier komen wij dat woord dus weer tegen, dat Christus zich aan zijn discipelen openbaart. En dan doet zich natuurlijk de vraag voor: wat betekent dat dan? Dat de Heer Jezus zich openbaart aan iemand. Wel, dat is ook de vraag van een van de discipelen. Die zegt dat ook heel duidelijk tegen de Heer Jezus. Heere, wat wil dat zeggen? Zo vraagt Judas, niet Iscariot, aan de Heere. Hij zegt het: wat is dat, dat gij uzelf aan ons zult openbaren? En dan geeft de Heer Jezus zelf het antwoord, wat dat betekent. Dat Jezus zich aan iemand openbaart. Wat zegt de Heer Jezus dan? Mijn Vader en ik zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Dat is het dus. Wanneer de Heer Jezus zich openbaart, dan is het dat hij met de Vader in je hart komt te wonen. Dat wil zeggen dat hij dat hart, wat het eigendom is van de vorst der duisternis, van Diabolus, die daar heerst, dat prins Immanuel, Diabolus, van de troon stoot, stad mensziel inneemt en gaat wonen in het paleis in zijn hart. Dat is openbaar. Dat is dat er in het hart een omgang mag komen met de Heer. Waarvan de dichter zingt: Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Dat is het heerlijke gevolg als Christus zich aan je hart openbaart. En gemeente, als er één heilsfeit is waarin dat openbaren van de Heer Jezus zo sterk naar voren komt, dan is het wel het heilsfeit van Pasen. Dat spreekt van de openbaring van Christus aan zijn gemeente. En we hebben daar de achterliggende tijd zoveel bij mogen stilstaan. Hoe de Heer Jezus zich bekend maakt op eerste paasdag. In die afgewentelde steen. Die spreekt, hij leeft. En hoe die boodschap het hart van de vrouwen gelegd wordt. We hebben dat mogen horen. Op tweede paasdag. Hoe daar Christus komt. En zich openbaart aan Maria Magdalena. We hebben dat afgelopen zondagmorgen mogen horen. Hoe hij sprak tot Thomas. En zich aan hem openbaarde. We hebben dat 's middags mogen horen. Waar hij zich openbaarde aan de Emmausgangers. En gemeente, dan is wel de grote vraag. Als die paasdagen nu achter ons liggen. Heeft Christus zich aan u en aan jou geopenbaard? Zou ik dat zo mogen vragen aan de kinderen? Is de Heer Jezus in je hart gekomen? Weet je wie hij is? Ken je zijn liefde in je hart? Is hij tot je gaan spreken? Als die grote herder. Hij mag ook gelden van jou. En mijn schapen kennen mijn stem. Pasen. Het heilsfeit. Van de openbaring van Christus aan het hart van zondaren. Ik leg die vraag nogmaals aan uw hart, aan jouw hart. Is het zo Pasen geworden? En heb je Christus mogen ontmoeten? En mag het zijn wat de Emmausgangers zagen? En hij is ons bekend geworden. Hij heeft zich geopenbaard aan ons. In de breking van het brood. Meneer, vanmorgen gaat de Heer Jezus zich weer openbaren. Hij gaat zich weer bekend maken. Hij zal dat vanmorgen doen als die grote profeet en leraar heel bijzonder aan Petrus. En laat het daarom, als u vanmorgen moet zeggen, al die ontmoetingen waar ik heb over horen preken, die mij verkondigd zijn. En ik moet het vanmorgen eerlijk zeggen, ik ken hem niet. Ik weet het niet wat het is dat Christus zich aan je ziel openbaart. Laat het dan vanmorgen je vraag zijn, Heer. Zou het dan vandaag mogen? Als u zich gaat bekendmaken en openbaren in uw liefde. In uw opzoekende liefde aan Petrus. Zou het dan ook vanmorgen mogen zijn. In mijn hart. Dat u inwoning komt maken. En dat u ook gaat wonen door uw Heilige Geest. Met uw Vader. In mijn hart. De Heer Jezus neemt dus Petrus op zijn leerschool. Petrus, kinderen, dat is altijd iemand geweest die, denk ik, van al de apostelen jullie wel het meest aanspreekt. Petrus, die man met die impulsieve natuur. Die man die altijd voorop staat. Die man ook die door de Heere gebracht is tot grote geloofshoogten. Want wie van de apostelen heeft het beleden? Toen daar de Heer Jezus vroeg, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Toen mocht Petrus door de openbaring van de Vader het zeggen. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Wie mocht tot die geloofsdaad komen om overboord te stappen en te wandelen op de zee? Was het niet Petrus? Maar Petrus is niet alleen de man van die grote geestelijke hoogte. Maar daartegenover ook de man van die geestelijke diepte. De man die het met Christus niet eens is. En die het tegen de Heer Jezus zegt, dat zal u geen zins geschieden. En die het uit de mond van de Heer Jezus moet horen. Gaat achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot. Het is ook de man die het zegt. Maar dat zal u geenszins geschieden. En al zullen zij allen aan u geërgerd worden. Ik zal nimmer meer geërgerd worden. De man die daar in de zaal van Caiaphas zo diep valt. Dat hij de band met zijn meester doorsnijdt en zegt. Ik ken de mens niet. God mag mij straffen als ik Jezus zou kennen. Petrus dus, we kennen hem allemaal en we hebben hem lief in zijn spontaniteit. Petrus, de man van de grote hoogte, maar ook de man van de geestelijke diepte. Petrus. Wat heeft de Heer in een bemoeienis met hem gehad, in het bijzonder ook na de opstanding. Als hij daar dan in de zaal van Caiaphas de band met Christus heeft verbroken. En naar buiten gaat, vastgehouden door de ogen van Christus. En Jezus zag hem aan. Niet omgekomen in de wanhoop. Wel bitterlijk wenend naar buiten gegaan. Petrus die het mocht horen uit de mond van de vrouwen. Dat ze het moesten zeggen tot de discipelen en Petrus. Dat hij hen voor zal gaan naar Galilea. Dat hij van Cephas is gezien. Dat de Heer hem opgezocht heeft. Heel persoonlijk. En dat daar ook de apostelen van mogen getuigen. Als zij de Emmausgangers ontmoeten. En zeggen de Heer is waarlijk opgestaan. En hij is van Simon gezien. Het is diezelfde Petrus die wij dan vanmorgen aantreffen. Als hij het tegen zijn broeders zegt. Als ze daar een tijdje zijn in de plaats waar de Heer hen bevolen had naartoe te gaan. Naar het meer van Galilea. En de Heer nog even vertoeft om te komen. Hij komt niet direct en er gaan wellicht enkele dagen overheen. Dan is het Petrus weer, die impulsieve Petrus. Die het tegen zijn vrienden, zijn discipelen zegt, en ik ga vissen. En nu moeten wij de discipelen daarover niet veroordelen dat ze gaan vissen. We hebben daar in het verleden ook al bij stilgestaan met elkaar. De Heer had hen nog niet uitgezonden. En daarom in die tijd van wachten moesten zij ook in hun levensonderhoud voorzien en daarom gaan ze vissen. Maar het is wel heel opmerkelijk dat het Petrus is die zegt, ik ga vissen. En voor de hand ligt natuurlijk om, zoals ik dat ook al zei, te denken dat de discipelen dat gedaan hebben, ook al in hun levensonderhoud te voorzien. Maar zou bij Petrus daar ook niet achter gelegen hebben? Hoe moet het nou verder met mij? Ik kan toch zo geen discipel zijn, geen apostel, geen verkondiger van het evangelie. Dat heb ik mij toch niet waardig gemaakt. Zou dat er niet achter kunnen liggen, dat hij zegt, al heeft dan de Heere mij opgezocht, dat visser der mensen, dat zal wel nooit meer kunnen. Laat ik maar gaan vissen. En de discipelen, ze volgen Petrus daarin. En we weten met elkaar hoe het allemaal gegaan is in die nacht. Dat ze niets gevangen hebben. En dat die vreemdeling daar staat op de oever. En dat hij dat wonderlijke woord spreekt tot hen. Dat ze het net aan de andere zijde moeten werpen. En dat ze dat dan doen. En dat dan dat net, dat dat zo vol raakt van vissen, dat ze het als het ware niet met zich meeslepen kunnen, zo vol van vissen. En dan staat er dat Johannes, de peinzende Johannes, Johannes die zo diep doordenkt over al de dingen van het koninkrijk der hemelen. Je zou mogen zeggen, Johannes is de denker onder de discipelen. Als hij dan dat net ziet vol van vissen, Dan komt hem als het ware in gedachten de geschiedenis aan het begin van zijn omwandeling hier op aarde van de Heer Jezus. Dat hij diezelfde woorden tot hen gesproken heeft. En hij herkent het. En hij weet het wat de Heer toen gezegd heeft tot hen. Dat zij zullen worden vissers der mensen. En dan zegt hij het tegen Petrus en hij stoot het hem aan. Hij zegt, die vreemdeling daar, dat is de Heer Jezus, Petrus. En het wordt ook voor Petrus helder. Ja, dat moet hem zijn. En als het ware vallen de schellen van hun ogen in dit wonderlijke handelen van de Heer. En zal er bij Petrus dan niet die herinnering opgeroepen hebben. Dat hij voor de Heer Jezus is neergevallen. Bij dat wonder van dat net met die vissen. En hij het eerst gezegd heeft, Heere, maar wij hebben toch heel de nacht gevist. En beschaamd bij dat volle net aan de voeten van de Heer Jezus neervalt en zegt, Heere, ga uit van mij. Want ik ben een onrein mens. En dat de Heere toen tegen hem gezegd heeft, vrees niet, Petrus, van nu aan zult gij mensen vangen. En zal dat woord hem geen moed gegeven hebben? Zou het dan toch kunnen? Zou het dan toch waar zijn? Als de Heere vandaag hier aan de zee van Tiberias weer op dezelfde manier tot ons spreekt in het wonder van dat volle visnet. Zou het dan toch misschien nog kunnen dat ik een dienaar zal mogen zijn van mijn meester? En we zien hoe hij overboord springt. En naar zijn meester toe gaat. En hoe de meester alles gereed heeft. En ze daar stilzwijgend met hem de maaltijd gebruiken. En als dan de maaltijd beëindigd is, dan doorbreekt de Heer Jezus de stilte die er was onder het eten. En hij gaat zich heel persoonlijk richten tot Petrus. Hij gaat Petrus apart nemen. Hij gaat hem onderwijzen. Als een grote profeet en leraar gaat hij Petrus op zijn leerschool nemen. Want Petrus moet een ingrijpende les van zijn meester gaan leren. En de Heer Jezus gaat hem een vraag stellen. En laten we maar eens meeluisteren. Laten we ons ook maar zetten aan de voeten van de Heer Jezus. Naast Petrus. Gemeente, gaat u ook maar zitten. Gaat u maar meeluisteren. De Heere spreekt die woorden vanmorgen ook tot u. En wat lezen wij dan? Toen zij dan het middagmaal gehouden had, zeide Jezus tot Simon Petrus. Simon, Jonas zoon, hebt gij mij liever dan deze? Simon, Jonas zoon. Wat moet dat wonderlijk in de oren van Petrus geklonken hebben. Want kinderen, wat is het verschil? Petrus, dat was de naam die hij van de Heer Jezus gekregen had. Na die heerlijke belijdenis, gij zij de Christus. En de Heer had gezegd, op deze belijdenis, op dit woord zal ik mijn kerk bouwen. Gij, Petrus, Cephas, rotsman. De Heer had hem die heerlijke naam gegeven. Maar vanmorgen een hele andere aanspraak. Simon, Jonas zoon. Dat bepaalt hem bij zijn geboortenaam. Dat bepaalt hem bij zijn afkomst. Dat was de naam die hij droeg voordat hij de Heer Jezus ontmoette. En wat een les zal dat voor hem geweest zijn. Als de Heer hem zo aankijkt en zo tot hem spreekt. Weet je wie je bent? Je bent Simon, Jonas zoon. Een ontdekkende benaming. Dat ben jij. Een mensenkind, uit een zondaar geboren, Jonas zoon. Zal dat voor Petrus al heel ontdekkend zijn. Wat zal die gevoeld hebben in die aanspraak. De Heer brengt mij terug. Daar waar hij mij gevonden heeft. Als een verloren mensenkind. Een Adamskind. Jonas zo. Maar als de Heere dat laat zien. Oh, dan zal hij nu wel komen. Met een veroordeling. Simon Jonas zo. Dat zal de inleiding zijn. Dat de Heere mij nu zal aanklagen en veroordelen. Maar wat een wonder, gemeente. Geen strenge veroordeling. Geen striemende aanklacht. Volgt op die ontdekkende en naam die de Heere uitspreekt. Maar wel een vraag. Simon Jonas, zoon. Hebt gij mij liever dan deze? En dat is een diep ingrijpende vraag, een levensvraag. Simon Jonas, zoon, hebt gij mij liever dan deze? En in die vraag, gemeente, daar zitten drie aspecten in. Je kan die vraag als het ware op drie manieren lezen. De eerste wijze waarop we hem lezen kunnen, is deze. Simon, heb jij mij liever dan deze? Dan wil de Heer als het ware zeggen, Simon, heb jij mij meer lief dan je vrienden? De Heer wil als het ware dan zeggen, kinderen, tegen Simon, sta ik in de liefde boven deze vrienden? En daarop zou Petrus hartelijk ja kunnen zeggen. Ja, Heer, u bent mij meer lief dan mijn vrienden. De tweede wijze waarop wij deze vraag kunnen lezen vanuit het Grieks is dat de Heer Jezus wijst op die dingen, dat zijn die vissersboot en die netten en dat vissersbestaan. Dan is het alsof de Heer wil zeggen, wil je dat voor mij allemaal opgeven, Simon? Zou je alles willen verlaten om mij te volgen, Simon? Heb je dat mij liever dan al die dingen? En dan zou ook Petrus hartelijk ja kunnen zeggen. Ja, Heere, ik ben bereid om u te volgen. Maar de derde wijze waarop deze vraag gelezen moet worden, dat is die diepe ontdekkende wijze. Want dat derde waarin wij deze vraag kunnen lezen is, Simon, heb jij mij meer lief dan de wijze waarop de discipelen mij lief hebben. En dan betekent deze vraag, Simon, heb jij meer liefde tot mij dan dat Johannes mij lief heeft? En nu voelt u wel, gemeente, het ontdekkende element in deze vraag. Want dat is een beschamende vraag, een ontdekkende vraag voor Simon. Want wat had hij gezegd? Al zullen zij allen aan u geërgerd worden, ik zal nimmer meer aan u geërgerd worden. Simon Petrus, hij had zich verheven boven de discipelen. Het kan wel zijn dat Johannes zich aan u ergert. En het kan wel zijn dat Thomas u verlaat. Maar ik niet, Heere. Ik zal met u meegaan, al moest ik zelfs met u sterven, Heer. Dat zal ik doen. Ik, Simon Petrus. En in deze vraag, heb jij meer liefde tot mij dan de liefde van de andere discipelen? Legt de Heer Jezus in het hart van Petrus bloot zijn hoogmoed, zijn eigenwaan. Hij meende meer te zijn dan de andere discipelen. En in deze vraag krijgt hij van de Heere een genadeslag om hem in zijn hoogmoed neer te vellen. En op dat deel moet hij dan ook beschamend zwijgen. En dat kan hij ook niet zeggen. En dat horen wij dan ook niet in zijn antwoord. Ja, Heere, ik heb u meer lief. Nee. Dat kan hij niet zeggen. Gemeente, weet u wat hij zelfs niet kan zeggen? Dat als de Heer aan hem vraagt, hebt gij mij liever dan deze? Dan gebruikt de Heer voor dat woord liefde een woord wat we allemaal wel kennen, denk ik. Het Griekse woord agape. En dat woord agape, dat is die hartelijke liefde. Die opofferende liefde. Die alles bezittende liefde. Dat is die liefde die ons geheel en al in beslag neemt voor de ander. De hoogste vorm van liefde zou je mogen zeggen, agape. En dat durft zelfs Petrus nu niet te zeggen. En daarom gebruikt hij, als hij antwoordt, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Dan gebruikt hij een woord wat in het Grieks philo is. En dat is een liefde die zegt, er is een band tussen ons. Er is vriendschap tussen ons. Een woord dat wil zeggen, wij horen bij elkaar. Maar het is niet die hoge liefde van agape. Niet die allesomvattende liefde. Die alles voor de ander over, alles in hem ziet. Dat durft hij niet meer te zeggen bij die vraag van de Heer Jezus. En dan zegt hij er iets bij. Gij weet het, Heere, dat ik u lief heb. En als het ware zegt hij daarin, Heere, ik weet het niet, ik durf het niet te zeggen, van mijn kant kan het niet meer. Maar hij zegt in volle overgave, Heere, maar u weet toch wat u in mijn leven gedaan heeft. Heere, u weet toch van uw eigen werk. En daar vertrouwt hij zich geheel aan toe, aan de alwetendheid van de Heere. Hij weet het. Hij heeft het ook geleerd. Wat er van de Heer Jezus staat. En omdat Jezus niet van nodig had dat iemand getuigen zou van de mens. Want hij zelf wist wat in de mens was. Wel op die alwetendheid van de Heere doet ook hier Petrus beroep. En hij zegt, Heere, ik leg mijn hart voor u neer. U weet het. U hebt het zelf in mijn hart gelegd, die liefde. Heere, en daarom. Als ik beschaamd moet buigen. En ik het niet durf zeggen dat ik meer liefde heb. Ja, dat ik zelfs niet die hoge liefde, die agape heb. Maar Heere, u weet dat er toch in mijn hart door u gewerkt philo is. Liefde tot u, een band tot u. En dat doet hem zeggen, ja Heere, gij weet dat ik u lief heb. En dan krijgt hij van de Heere een hele bemoedigende opdracht. Want als hij dat mag belijden voor het aangezicht van een alwetend Heere, dan zegt de Heere tot hem, wijd mijn lammeren. En in die woorden herstelde de Heer hem in zijn ambt, om het zo te mogen zeggen. De Heer heeft hem eerst klein gemaakt, hem gebroken in zijn hoogmoed. Omdat de Heer hem zo niet kan gebruiken. De Heer kan geen dienaren gebruiken die grote gedachten hebben van zichzelf. Hij kan alleen die dienaren gebruiken die hun lege handen opheffen naar hem. Wijd mijn lammeren. Wat betekent dat? Wel, dat woord weiden, dat duidt hier op het voeden van de lammeren. Hier krijgt Petrus de opdracht om aan de lammeren, aan de kleinen in de genaden, om ze voedsel te mogen uitreiken, opdat ze mogen groeien en toenemen in de kennis van Christus. Dat ze niet meer als een riet van de wind heen en weer bewogen worden, maar dat ze door het onderwijs van Petrus leren steunen op de volmaakte gerechtigheid van Christus alleen. En zo wordt hij in dat ambt door de Heere gesteld, om onder die grote opperherder de kudde te mogen weiden, de lammeren. En dat laat de Heer in ons vanmorgen ook zien, dat dat de wijze is waarop hij die grote herder is en zijn werk uitoefent door zijn dienaren, aan wie hij opgedragen heeft om de lammeren te weiden. En in dit woord mag de jonge kerk het ook weten, dat Petrus die zo diep gevallen is en de vraag in de kerk zou kunnen rijzen, kunnen wij zo'n leraar nog wel aanvaarden? Ja, zegt de Heer, door zulke aarde vaten, die in zichzelf enkel alleen grote zondaren zijn, die mij verloochenen, maar die ik vergeven heb. Zulke mensen gebruik ik in mijn dienst. Zij zullen in mijn naam Mijn lammeren weiden naar het woord van de profeet Jesaja. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammetjes in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. En de zogende zal hij zaskens leiden. Zo zal ik mijn kerk als die grote herder regeren en weiden en leiden. En ik zal dat doen door Petrus en door anderen. En geliefden, nu zouden wij denken, dan is het gesprek geëindigd. De vraag is gesteld, het antwoord heeft geklonken, de opdracht is gegeven. Maar de Heere gaat door, want de Heere is die ware profeet en leraar. En hij weet wat er in het hart van Petrus leeft. Hij weet dat er nog nader onderwijs nodig is voor Petrus. En daarom komt hij met een tweede vraag. En hoe luidt die vraag? En het is heel opmerkelijk dat ook Johannes dat begrepen heeft. Dat het nodig was dat de Heer hem opnieuw die vraag zou stellen. Want het staat er zo nadrukkelijk in het 16e vers. En hij zeide wederom tot hem ten tweede malen. Johannes gebruikt hier een verdubbeling om het accent erop te leggen. Hij vraagt het opnieuw voor de tweede keer. Oh, wat zal de Heer daar een wijze bedoeling mee hebben om het nog een keer te vragen? Heel indringend. De vraag is nu korter. Dat gedeelte, hebt gij mij meer lief dan deze, is er tussenuit gevallen. De vraag is als het ware nog directer, nog indringender gesteld. En weer die aanspraak, Simon Jonas, zoon, hebt gij mij lief? De Heer laat dus die vergelijking met de andere weg. En hij zegt, heb je mij dan net zo lief als die anderen? Ik vraag niet of je mij meer lief hebt dan Johannes of Thomas. Maar ik vraag nu of je eenzelfde liefde hebt als Johannes en Jacobus en Andreas tot mij hebben. En dan zien wij opnieuw dat Petrus dat niet durft te zeggen. Dat hij niet durft te zeggen, Heere, ik, agape, ik heb u lief. Met die hoge, heerlijke, reine, zuivere, hartelijke liefde. Dat durf ik niet te zeggen. En hij gebruikt opnieuw weer dat woord, philo. Heere, ik heb u lief. Heere, daar is die hartelijke verbondenheid in mijn hart met u. Heere, daar is dat hopen op. Heere, daar is in mijn hart dat wachten op u. Maar oh, dat hoge, dat grote, dat heerlijke, dat durf ik niet te zeggen. En opnieuw moet Petrus zichzelf leren kennen. En je voelt als het ware dat de Heer in hem steeds verder gaat verootmoedigen. En opnieuw krijgt hij van de Heer een opdracht. En er staat, hoed mijn schapen. En dat woord hoeden, dat ziet dan hier in het bijzonder op het bewaken. Petrus, ik stel je aan als een wachter op de muur van Sion. Want mijn kudde is altijd in gevaar. Vele gevaren van buiten en van binnen, dwalingen, de vorst der duisternis. En jij moet een wachtsman zijn. Jij moet uitzien op de vijanden en mijn kudde tegen de vijanden beschermen. Zo krijgt hij opnieuw weer die herstelling in zijn ambt. En dan vraagt de Heer dit voor de derde keer. En dat is zo heel opmerkelijk. En ik zei het al, je voelt het. Als het ware in dit gesprek, de Heer daalt steeds lager af. Want als de Heer dan voor de derde maal het zegt, Simon, Jonas, dan gebruikt de Heere in die derde vraag niet meer dat hoge woord, agape. Maar dan gaat de Heere afdalen en hij zegt heel ontdekkend tegen Petrus. Petrus, Simons zoon, is er in jouw hart philo? Is er in jouw hart liefde tot mij? Hij gebruikt dus hetzelfde woord als wat Petrus zelf gebruikt. In die eerste vraag vroeg hij het, overtreft jouw liefde de liefde van de anderen? Toen vroeg hij het, is jouw liefde dan dezelfde? En nou daalt hij nog lager af. Hij zegt, is er wel die eenvoudige liefde bij jou? Oh, wat wordt Petrus hier door de Here toch ontdekt? Wat wordt hij toch geleerd op die leerschool van de Here? Petrus, weet jij wel wat jij gedaan hebt? Weet jij wel wie jij bent in jezelf, Petrus? En dan voel je het ook. Als de Here dan die vraag zo ontdekkend aan zijn hart gaat leggen, dan breekt het van binnen bij Petrus. Er is alsof een alles overspoelende golf over hem heen komt. En hij zijn ogen geopend ziet. En hij nu pas ten volle gaat ervaren wat hij daar gedaan heeft in de zaal van Caiaphas. Als de Heer hem voor de derde maal vraagt, hebt gij mij lief, Petrus? O, dan komt ineens in volle heftigheid en duidelijkheid naar hem toe wat hij gedaan heeft. Het is alsof de Heer die vraag zo laag neerlegt. Heb jij wel die philo voor mij? Weet jij wel wat een ontzaglijk verdriet jij mij daar gedaan hebt? In de zaal van Caiaphas. Hij voelt op dat moment de volle zwaarte van hetgeen hij gedaan heeft. En dan lezen wij het ook. En Petrus bedroefd wordt. Daar wil de Heer hem nou hebben, in dat ware dal van de verootmoediging. Als een verbroken en verslagen zondaar aan zijn voeten. Inlevend wat hij gedaan heeft in de verloochening van zijn meester. Omdat het hier voor Petrus waar wordt, wat eenmaal David gedicht heeft, toen hij ook zo diep gevallen was. Als hij daar in droefheid voor zijn meester staat, die hem zo liefdevol aanziet en zo doordringend kijkt, in de diepste roerselen van zijn hart blootlegt en Simon zo, Jonas zo laat zien wie hij ten volle is. Omdat het ook in het hart van Petrus waar wordt, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonden zie ik mij voor ogen zwegen. Heer, ik heb daar in de zaal van Caiaphas tegen u alleen misdreven. Uw wil en wet, uw liefde, hoe heilig stout versmaad. Heer, ik heb kwaad gedaan in uw oog. Daarom, Heer, ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Heer, ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen, Heer, is rein, uw vonnis is gans rechtvaardig. Heer, ik heb het verdiend. Als u me nooit meer in uw dienst zou aannemen. En toch, gemeente. En dat is nou het wonder. Want wat zegt Petrus dan? Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Hoor je het nou wat er veranderd is? In het leven van Petrus hier op de leerschool van de Here. Wel, Petrus was eerste man van ik zal. En wat blijft er dan over? Dat ontdekkend onderwijs van de Here. Gij weet alle dingen. Daar ligt nou die radicale, bevrijdende omkering. Daar gaat Petrus het zien door genade. Dat het nou alles afkomstig is van de Heer alleen. Gij zijt de eerste in mijn leven geweest. Gij zijt het die mij opgezocht hebt. Gij hebt mij door uw Heilige Geest geleerd. Gij hebt mij onderwezen. Gij hebt uw liefde in mijn hart uitgedacht. Gij hebt mij vastgehouden, Heere. Gij hebt alles gedaan en ik, Heere, ik heb niets anders gedaan dan u tegengestaan. En als dat gaat spreken, gemeente, dan wordt die liefde van Christus zo groot, zo sterk, dat het alles in jou breekt, maar ook in je hart een wederliefde opwekt, zo sterk. Dat al de wateren van de aarde die liefde niet kunnen verbreken. Dat is nou het wonder, gemeente. Dat is nou het wonder als God zich aan je ziel gaat openbaren. dan ga je niet begrijpen dat God met zo een van doen wil hebben. Dat ging Petrus daar aan de oever van de zee van Tiberias zien. O God, wilt u met zo een te doen hebben? Wilt u zo iemand in uw dienst gebruiken, heren? En als dat wonder gaat ervaren, dat God zijn zoon gezonden heeft voor de grootste der zondaren, dan verbreekt dat een mens die liefde. Maar het geeft ook een hartelijke liefde tot hem die zulke liefde in je hart heeft uitgestort. Dat hij je niet wegstuurt naar wat je verdiend hebt. Maar dat hij het is die je dwars door al je zonden heen vasthoudt en draagt. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik het verzondigd heb. Gij weet het, dat ik er geen recht op heb. Maar gij weet ook, heere, dat gij in mijn hart een liefde uitgestort hebt tot u. Die gij zelf gewerkt hebt. En die er nooit meer uitgaat, heere. Wat ik ook gedaan heb, heere. Ik kan niet meer zonder u, heere. Ik kan niet meer buiten u. En daarom, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb, heren. Zo mag hij het zeggen, wat de dichter zegt, maar wat klaag ik, Heer der Heren. Mijn begeren is voor u in al mijn leed, met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen. Daar gij alles weet, heren, gij weet het, hoe ik bitterlijk geweend heb. Heren, gij weet het ook nu, hoe ik hier aan uw voeten zit, als u mij voor de derde maal onderwijst. En mij met een pijl laat zien, heren, wat ik daar gedaan heb in de zaal van Caiaphas. En dat u mij niet wegstoot, heren. Die liefde van u geeft in mijn hart zulke wederliefde, dat ik niet meer leven kan buiten u. In het hart van Petrus leeft het. God heb ik lief, want die getrouwe Heer, hij hoorde mijn smekingen, mijn klagen. En hij neigt het oor tot mij. Ik roep hem aan in al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij hier. Aan de oever van Tiberias. Opnieuw. Zoals hij mij ook heeft vastgehouden. In de zaal van Caiaphas. God heb ik lief. Ik heb u lief, Heere. Gij weet het. Gij alleen. Voor mij ligt alles overhoop. Ik kan het niet bekijken, Heer. Ik heb het verzonnen. En toch is er één ding, Heer Jezus. Het leeft zoals ook een dichter het zei. Geef mij deze Jezus of ik sterf. Dat is het wat hier Petrus zegt. Gij weet alle dingen, Heere. Gij weet dat ik u nodig heb voor tijd en eeuwigheid. Gij weet, Heere, dat ik buiten u niet leven nog sterven kan. Liefde gemeente, we hebben het gezegd. Laten wij vanmorgen naast Petrus gaan zitten. Daar aan de oever van Tiberias. Aan de voeten van de Heer Jezus. En zo komt de Heer Jezus dan ook vanmorgen. In het gewaad van zijn woord. En hij komt ook tot u. Kinderen, de Heer Jezus komt ook vanmorgen tot jou. En hij vraagt het aan ons allemaal. Hebt gij mij lief? Gemeente, dat is de meest wezenlijke vraag. Daar komt het in uw leven op aan. Op het antwoord op die vraag. Dat bepaalt uw eeuwig wel, of dat bepaalt uw eeuwig wee, als de Heer Jezus het vanmorgen vraagt. Hebt gij mij lief? U weet het, wat zei de Heer tegen Petrus, Simon Jonasszoon. Zo zegt de Heer het ook vanmorgen tot u en tot mij en tot jullie kinderen. Jij Adams zoon, bent u dat geworden? Is dat uw naam? En zegt u, ja, Heere, dat ben ik. Zoals ook voor Petrus dat een les was. Weet jij wie jij bent, Petrus? Simon, Jonas, zoon. Gemeente, jonge mensen, is dat ook voor jou werkelijkheid geworden in je leven? Dat je zegt, ja, dat ben ik, Adam, zoon. Zoon van de eerste Adam. De zoon van hem die bij u weggelopen is. En ik draag zijn natuur in mij om. Ik heb zijn zonden geërfd, zijn schuld geërfd. Zijn smet is in mij. Is dat werkelijkheid geworden? Adamszoon. Dat is de vraag waarmee de Heer Jezus tot ons komt. Adamskind, heb je mij lief? Bij Petrus bracht die vraag een droefheid in zijn hart. Toen hij het tot driemaal toegezegd had, hebt gij mij lief? Zag hij in die vraag zijn zonden? Is het ook voor u werkelijkheid? Als de Heer Jezus het vanmorgen vraagt, hebt gij mij lief? Dat daar een breken van uw hart is, dat u zegt, Heere, maar van mij geldt als Adamskind dat ik geneigd ben u en mijn naaste te haten. En geef dat nou in je hart. Als de Heer Jezus het zegt, hebt gij mij lief? En het licht van Gods geest schijnt in je hart. En je wordt erbij bepaald dat je een Adamskind bent. Dat nou die zaligmaker veracht. Dat nou het gebod van die heilige koning overtreedt. En geeft dat nou in je hart een droefheid als bij Petrus. Een verbrokenheid en een verslagenheid van geest. Dat je voelt, maar die Heer Jezus heb ik niet lief. En hij is het zo waardig om lief gehad te worden. En ik heb zijn wet overtreden, zijn heilige wil. Die zo recht en goed is, die heb ik overtreden. En die vraag van de Heer Jezus. Hebt gij mij lief? Brengt u die nou op de knieën? In de verootmoediging voor hem. En waarom stelt hij die ontdekkende vraag? Omdat u het zou zien, maar dat leeft bij mij van nature niet, die liefde. Ik heb hem niet lief zoals hij waardig is om lief gehad te worden. En waarom stelt hij dat? Waarom wil de Heere dat u nou verbroken wordt voor hem? Als hij die vraag zo indringend neerlegt en u ontdekt dat u dat niet doet wat hij zo waardig is. Wel opdat hij zijn liefde aan u kwijt zou kunnen. Opdat hij daar plaats voor zou kunnen maken. Opdat u als een verloren zondaar gaat zien dat de liefde van God zo groot is. Dat hij zijn leven gegeven heeft voor zondaar. Dat maakt het wonder aan. Dat verbreekt gemeente. Als je gaat zien dat Christus Adams zonen lief gehad heeft. Dat Christus een leven gegeven heeft voor goddelozen en voor vijanden. Dat wordt het wonder. Dat is die liefde. Want u zegt, wat is dat Jezus liefhebben? Wel, dat is die onuitsprekelijke verwondering in het hart. Dat hij naar jou heeft omgezien. Dat hij jou uit die ruisende kuil heeft opgehaald. Dat hij jou, die melaats was van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Dat hij voor jou de dood inging. Dat hij voor jou nedergedaald is ter hel. Dat hij zich voor jou liet geeselen en kruisigen. Aan de paal. Dat maakt die liefde uit. Als je ziet die grote liefde. Die hij tot een verloren mensenkind gehad heeft. Dat verbrak Petrus. Toen hij zag, Heere, hebt u mij lief gehad. Toen ik u verloochende. Toen ik zei, ik ken hem niet met eedzwering. Toen hebt u uw liefdesoog op mij gehouden, om mij vast te houden, Heere. Wilde u voor zo een die u verloochende, de dood van het kruis verdragen, de vloek van de wet dragen. Ja, dat wilde ik. Die liefde, die wekt in je hart wederliefde. En daar komt het nou op aan, gemeente. Zult u dat begrijpen? Dat is het wezen van het leven met de Here, liefde. Want de apostel Paulus zegt het. Al had ik alles en de liefde niet, ik was een klinkende schel en een luidende cymbaal. Gemeente, er kan zoveel zijn aan rechtzinnigheid. Er kan zoveel zijn aan goede werken. Er kan zoveel zijn aan inspanningen. Er kan zoveel zijn van onze kant. Kennis, inzicht, zuivere inzichten, een ernstig leven. Maar het is Christus niet, gemeente. En waar de liefde tot hem niet is, daar is het leven niet. En daar komt het dus op aan. Hebt gij mij lief? Is dat nou het wonder van uw leven? De liefde van Christus uitgestort in uw hart, die wederliefde opwekt. En die doet zeggen met de bruid: mijn liefst is mijn en ik ben zijn. Mijn liefst is blank en rood en draagt de banier boven tienduizenden. Zijn gehemeld is enkel zoetigheid. En aan al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend. Gemeente, hebt u deze Heer Jezus lief? Ik leg die vraag aan uw hart. Zou ik het zo eens mogen zeggen? Ik vraag vanmorgen niet of u bekeerd bent. Ik vraag vanmorgen niet of u gerechtvaardigd bent. Ik vraag vanmorgen niet of u geheiligd bent. Ik vraag vanmorgen niet of u een kind van God bent. Ik vraag vanmorgen niet of u een uitverkorene bent. Maar in de naam van Christus vraag ik het u. Hebt u hem lief? Gaat uw hart naar hem uit? Kunt u niet meer in leven en in sterven buiten deze zaligmaker? O, dat de Heer u door zijn geest mag inwinnen van morgen. En dat u tegen al de bestrijders in, tegen al de aanklagers in, tegen al de overtredingen in die u voor ogen ziet, dat het liefde mag doorbreken. Zoals het was in het hart van Petrus. Toen alles hem aanklaagden. Toen hij daar verbroken werd door de Heer. Toen hij daardoor de liefde van Christus op het diepst vernederd werd. Gans verbroken en afgebroken werd. En er van Petrus niets meer overbleef. Wat bleef er over? Wel de opzoekende liefde van Christus. Voor zo één. En toen die liefdevolle Christus, die hem daar zag liggen, die hem daar ontdekte aan zijn verloochening, toen die liefde van Christus en die vraag tot hem kwam: Petrus, hebt gij mij lief? Toen brak het dwars door alles heen. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet wie ik ben, Heere. Gij weet van mijn zonden. Gij weet van mijn schuld. Gij weet van mijn verloochening, maar gij weet ook, Heere, dat ik u lief heb. Dat ik niet meer buiten u kan, dat ik niet meer zonder u kan. O, dat u met verlies van uw naam, dat u met verlies van uw eigen gerechtigheid, dat u zonder belijden tot hem komt. En als hij vanmorgen dan aan je vraagt, hebt gij mij lief? Dan lokt hij u als het ware uit vanmorgen, om zo als een Petrus, met heel uw verloren leven, tot hem te komen, zo tot hem uitgedreven te worden, dat als hij het vanmorgen vraagt, hebt gij mij lief, dat het in uw hart mag klinken, ook al is het als een zachte fluistering, hier in de kerk, in de bank, hoort God het dan in uw ziel? Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Amen. eindigen met gebed. Heere, dat was het wonder voor Petrus. Gij redt mij keer op keer. Heer, en dat was nou de verwondering. En dat was het die liefde in zijn hart opwerkte voor zulke liefde. Aan hem betoond, Heere, dat wordt onbegrijpelijk. Dat is aanbiddelijk dat u zulke zondaren niet wegstuurt, Heere. Dat u een zondares niet wegstuurt. Dat u een Canaanese vrouw niet wegstuurt. Heere, dat u een Samaritaanse vrouw niet wegstuurt. Dat u David niet wegstuurt. Dat u Rahab de hoer niet wegstuurt. Dat u Levi niet wegstuurt. Heere, dat wordt zo'n groot wonder. En dat maakt die wederliefde uit. Als die liefde van u uitgestort wordt, Heere, dat is een verwondering. Dat is een gevoel dat alle verstand te boven gaat. Dat hij het nou op mij gemunt heeft. Zo één. Heer, en als die liefde zichtbaar wordt. En als ons oog daarvoor geopend wordt. Heere, dan worden wij door die liefde ingeworden. Overworden. En dan buigen wij. En dan komen wij bij u aan uw voeten terecht. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet, Heere, dat ik door uw liefde ben ingewonnen en overwonnen. En dat ik vanuit die liefde u krijg lief te hebben. Zoveel goeds voor iemand die zoveel kwaads heeft bedreven. Heere, dat maakt nederige mensen. Dat maakt ootmoedige mensen. En zulke mensen kunt u gebruiken in uw dienst. In het ambt of in het ambt aller gelovigen waar u zo gesteld hebt. Heer, en dat hebben we elke keer weer nodig. Om op die leerschool genomen te worden. Voor het eerst en telkens weer. En zo hebt u ons willen onderwijzen. En wij bidden u. Laat toch in het hart van uw kinderen dat woord voor het eerst klinken. O Heeren, en wat zal dat? Ook bij Petrus en bij al uw kinderen tegen alle bestrijding ingaan. Want alles, alles klaagt hun aan. Als gij met uw ontdekkend werk in hun hart werkt, Heeren, dan hebben ze niets meer. Dan hebben ze nergens recht op. En dan, en dat u zulke zondaren zalig maakt. Heeren, dat is niet te begrijpen. Dat is niet te bevatten. Heere, daar zal de eeuwigheid voor nodig zijn om dat wonder van die liefde uit te zingen. En geef dat uw kinderen zo naar huis mogen gaan met die belijdenis. En dat hun levenswandel daarvan getuigen mag. En wij bidden u ook voor allen die die liefde niet kennen. Stort die liefde toch uit, mocht het zijn vanmorgen onder de prediking. Als ze zien wie u in uw opzoekende liefde bent, voor een Petrus, dat ze ook vanmorgen door die liefde geraakt worden, door die liefde ingewonnen, door die liefde verbroken. En zeg, o Heere, wilt u ook mij lief hebben, opdat ik u in wederliefde dienen mag. Ga zo met ons mee, wil ons ook vanavond weer samenbrengen rondom uw woord. Vergeef al wat we hebben misdreven in ons spreken en in ons luisteren. Verzoen het om het dierbaar bloed van Christus alleen. Amen. Zingen wij ten slotte uit Psalm 73. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Gemeente gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.